De loopbaan van het geloof is thema. Thema, onderwerp. En dat sluit aan op de vorige keer of de vorige keren. De allerlaatste keer waren we in 1 Korinthe 3. Daar ging het over een ieders werk zal openbaar worden. Nou, daar komen we straks ook nog wel op. Wat dat dan met die loopbaan heeft te maken. De Korinthebrief, in 1 Korinthe 3 zagen we dat. Daar ging het over geestelijk en vleeselijk. Geestelijke instelling van gelovigen en vleeselijke instelling van gelovigen. En Paulus zegt dan ook tegen de Korinthiërs, want jullie zijn nog vleeselijk. Want onder jullie is nog jaloezie en ruzie en tweedracht. En de een zei dat hij van Paulus was, de ander van Apollos. Dus er waren ook partijschappen. Onderscheidingen, verschillen naar het vlees. Waar men zich op beroemde. En Paulus had het in het eerste hoofdstuk al over Gods wijsheid tegenover de wijsheid van deze wereld. Nou, en zo gaat dat eigenlijk de hele Korinthebrief door. Over vleeselijke zaken in 1 Korinthe 5 staat bij mij boven in mijn Bijbel de zedeloosheid in de gemeente te Korinthe. Daar was iemand die het hield met zijn vaders huisvrouw. Zal zijn stiefmoeder geweest zijn. Nou, dat zijn ook vleeselijke aangelegenheden. In 1 Korinthe 6 staat bij mij boven rechtszaken tussen broeders. Gaat ook weer over onderscheidingen en verschillen. Zoals over geschillen. Geschillen die voor aardse rechters werden uitgevochten. En Paulus zegt van ja, jullie horen eigenlijk wijzer te zijn. Want weten jullie dan niet dat we de heiligen, de gelovigen, de wereld zullen oordelen? Of dat wij, weten jullie dan niet dat wij de engelen zullen oordelen? Hoe kun je dan, als je een geschil hebt met een broeder, met een heilige dus, terecht gaan bij een aardse rechter die je straks zelf zal oordelen? Ja, dat is dus de wereld op zijn kop. Maar dat zijn dus ook allemaal vleeselijke zaken. En die hele brief gaat het zo door. Paulus had ook vragen gekregen waar hij op ingaat, bijvoorbeeld in 1 Korinthe 7. Daar gaat het over het huwelijk. Ik hoef niet uit te leggen dat dat ook een vleeselijke aangelegenheid is. Vreselijk. Oh, soms ook vreselijk, ja. Er ligt iets op het puntje van mijn tong. Ik slik het in met een slok water. Nee, Paulus lijkt in 1 Korinthe 7 niet zo heel erg positief over het huwelijk. Maar ik denk dat het komt omdat hij inging op vragen die hij kreeg van de Korintiërs. Want in Efeze 5 spreekt Paulus over het huwelijk. En daar spreekt hij over de geestelijke betekenis van die dingen. Van man en vrouw. En gaat het toch wel wat hoger, om het zo te zeggen. Dus daar, een vleeselijke aangelegenheid. In 1 Korinthe 8 gaat het over eten van offervlees. Die Korinthiërs die leefden in een wereld, in een maatschappij waarin afgoden werden vereerd, waarin aan afgoden werd geofferd. En er waren bij die dat vele van die Korinthiërs die nu geloofden in de ene God, die hadden zelf voorheen ook de afgoden gediend. En de gewoonte was daar blijkbaar om vlees ook aan afgoden te offeren voordat het werd gegeten. Nou ja, dus dat is ook nogal een vleeselijke aangelegenheid. En Paulus zegt dan ook het ging daar met name om broeders die een geweten, staat er dan in de Statenvertaling, maar een gewoonte hadden van de afgod. Zij dachten dus bij vlees, bij het eten van vlees, was het eerst wat in hun opkwam. Ja, maar is dat dan niet aan de afgoden geofferd? Kan ik dat dan wel eten? En Paulus zegt daar, dat is nog zwak als je zo denkt, want er is één God. voor ons nogthans is er maar één God de Vader, uit wie alle dingen zijn. Dus die afgoden, die, als je sterk bent, herken je geen afgoden. Dan weet je dat er maar één God is. En de aarde en haar volheid is des Heren. Dat is weer 1 Korinthe 10. Over die loopbaan, rembaan, daarin spreekt Paulus in 1 Korinthe 9. Nou, daar zijn we nu dus aangekomen na een korte samenvatting van wat er zoal in die in Korinthe speelde. Ik ga niet bij vers 1 beginnen. Maar ik wil wel even aanhaken op waar het in dit hoofdstuk over gaat, in hoofdstuk 9. Paulus zegt in dit hoofdstuk, en het eerste vers, 1 Korinthe 9, ben ik dan geen apostel, ben ik niet een apostel? Hij moest daar blijkbaar zijn apostelschap verdedigen. Blijkbaar werd Paulus verweten door die Korintiërs dat hij ook leefde van het evangelie. Dat hij bijvoorbeeld giften aannam. En Paulus zegt, nou heb ik toch niet het recht om dat te doen. Ja, net als bijvoorbeeld Petrus. Kefas wordt hij genoemd in vers 5. En hij haalt daar een paar voorbeelden voor aan. Dat is bijvoorbeeld ook in vers 7. Wie dient ooit in de krijg, in de oorlog, op eigen bezoldiging? Het gaat erover soldaten die in dienst zijn. Hè? Zo noemen wij dat ook. Of wie plant een wijngaard en eet niet van zijn vrucht? Wij hebben daar ook een spreekwoord voor. Hè? Wie appelen vaart, die appelen eet. Dus logisch als je in de wijngaard werkt, dat je ook van de vrucht van de wijngaard kan eten. En dan staat er ook nog, of wie wijdt een kudde en eet niet van de melk van de kudde. Gewoon algemene principes die ook in de wereld, de seculiere wereld, gelden. En dan zegt Paulus in vers 8, ja, spreek ik dit naar de mens of zegt ook de wet hetzelfde niet? Hij haalt dan een voorbeeld aan uit de schrift. Dus niet alleen uit het algemene maatschappelijke leven, of hoe je dat ook wilt noemen. Wat ook de mensen kennen die de Bijbel niet hebben, om het zo te zeggen. Maar, en dan haalt hij vervolgens ook een voorbeeld aan uit de schrift zelf. En hij zegt in vers 9, in de wet van Mozes is geschreven, gij zult een dorsende os niet muilbanden. En is de retorische vraag, zorgt God dan ook voor de ossen? Of zegt hij dat om onzentwil, vanwege ons? Nou, Paulus zegt, dat is om onzentwil geschreven. Die os is dus een beeld van van degene die arbeidt, zoals Paulus. En hij zegt, wanneer we het geestelijke zaaien, dan hebben we ook macht, hebben we ook recht om het lichamelijke, het vleeselijke te maaien. En dus degene die in het evangelie werkt, om het zo te zeggen, die zou daar ook van mogen leven, zegt Paulus hier. Hij had dus als apostel recht op ondersteuning. Hij had vervolgens nog een voorbeeld uit de schrift aan. In vers 13 is dat. Zegt hij weer, weten jullie niet? Weet gij niet? Dat is echt een terugkerend refrein in deze brief. Continu wijst Paulus erop wat die Korintiërs nou, in ieder geval zouden behoren of zouden moeten weten. Waarschijnlijk had Paulus het hen zelf voorgehouden in de tijd dat hij bij hem was. Maar weten jullie dan niet dat degene die de heilige dingen bedienen, ook van het heilige eten? Die steeds bij het altaar zijn, met het altaar delen. Dit gaat natuurlijk over de priesterdienst onder het oude verbond. Ja, daar waren de priesters die de heilige dingen bedienen. Die aten daar ook van. Die deelde daar ook in. En Paulus en Barnabas zijn hier zelf het voorbeeld. Zij dienen in de heilige dingen. Dus hadden zij ook het recht om daarvan te eten. En ze hadden dus het recht ook op ondersteuning. Dus voorbeelden uit het dagelijkse leven en voorbeelden uit de schrift. Dat benadruk ik nog even, want dat gaat hij straks ook doen over het onderwerp waar we het over gaan hebben. Wat ik dan ook nog moet zeggen, voordat ik in vers 19 aanland, want daar wil ik naartoe, is dat hij vervolgens dus wel zegt, vers 15, ik heb geen van deze dingen gebruikt. Paulus zegt, ik had dat recht wel, maar ik heb niet van het recht gebruik gemaakt. Ik had wel het recht op ondersteuning, maar ik heb er geen gebruik van gemaakt. Ik heb het niet gebruikt. En dan zegt hij, ik ga die versen niet doornemen, maar dan lees dat thuis nog maar eens na. Hij zegt dan ook dat hij er een eer in stelde om het evangelie te verkondigen om niet. In vers 18 zegt hij dat. Ja, in de Statenvertaling staat zoiets als kosteloos stellen. Maakt mij niet zo heel veel uit hoe je het vertaalt, maar hij zei in ieder geval, Paulus zei in ieder geval in die versen vanaf vers 15 tot 18, ik maak geen gebruik van het recht wat ik heb als apostel. We weten ook uit schrift dat Paulus, hij nam ondersteuning aan, maar hij deed er nooit een beroep op. Hij claimde nooit het recht op ondersteuning. En als hij dat nodig vond, dan voorzag hij wel in zijn eigen onderhoud. Hij was tenten maken, toch? Dat weten we allemaal. Dat, hij maakte tenten en door dat handwerk te doen, verdiende hij zijn eigen brood, om het zo te zeggen. En dat deed hij ook gewoon op de plekken waar hij... Waar hij dan verbleef, waar die ecclesia's tot stand kwamen, waar Paulus dan enkele weken of enkele maanden of hoe lang dan ook, hoe lang hij daar ook was. Hij werkte dan voor zijn eigen geld en hij zegt, wat loon heb ik dan, zegt hij in vers 18, nou dit, het evangelie verkondigende dat ik het evangelie van Christus kosteloos stelde, om niet. Dus hij zag er een eer in om dat evangelie te brengen, om dat evangelie te verkondigen en daar niets voor terug te ontvangen. En natuurlijk is deze opmerking van Paulus ook wel dubbelzinnig, want het evangelie is een boodschap om niet. Het evangelie is een boodschap van genade en Paulus leefde uit genade en Paulus claimde dan ook niet dat hij recht had op iets, dat hij recht had op ondersteuning, maar hij verkondigde het evangelie van Christus om niet, gratis en voor niets. Want de boodschap is een goed bericht om niet, het is allemaal genade, alles genade wat we ontvangen en Paulus verkondigde dat om niet. Dus zijn levenshouding was volledig in overeenstemming met zijn boodschap. Hoe noemen we dat? Walk your talk. Ja. En dan kom ik zo ongeveer aan in vers 19. Kijk, het feit dat Paulus geen recht op ondersteuning claimde, maakte dus ook dat hij vrij was van allen. Dat zegt hij hier ook in vers 19. Want ik die vrij ben van allen, maak mijzelf tot slaaf voor allen. Om me zoveel mogelijk te winnen. Jullie kennen waarschijnlijk ook, ik weet niet of het een spreekwoord of een gezegde is of zo, mijn uitdrukking. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Dat heb je natuurlijk al snel als je in dienst komt van een organisatie, ook al is dat een religieuze organisatie, ja, dan zul je toch in je spreken moeten conformeren aan degene die jou betaalt. Anders zou het wel zo kunnen zijn dat het betalen ophoudt. Heb ik netjes gezegd, denk ik. Hè? Maar Paulus zegt, ik ben vrij van allen. Want hij claimde geen recht op ondersteuning en als hij al ondersteuning kreeg, was dat vrijwillig van de ondersteunenden. Ik die vrij ben van allen. Maar, zegt hij, ik maak mijzelf tot slaaf voor allen. Hij maakte zichzelf ondergeschikt aan allen om er zoveel mogelijk te winnen. Paulus wilde zoveel mogelijk mensen winnen voor dat evangelie van Christus waarover hij het hier in het vers hiervoor heeft. En winnen, Dat is een sleutelwoord in dit hoofdstuk. Tenminste, in dit gedeelte van het hoofdstuk. Dan klik ik nog even één dia terug. Binnen, dat is het sleutelwoord hier. Nou, bij dit plaatje dan kunnen jullie daar ook wel een voorstelling van maken. Die mensen die daar rennen of lopen. Ja, daar gaat het natuurlijk ook om de winst. Nou, dat beeld gaat hij straks gebruiken van die loopbaan of die renbaan. Maar winnen, dat is het sleutelwoord. Ik die vrij ben van allen, maak mezelf tot slaaf voor allen om er zoveel mogelijk te winnen. Kijk, hij was vrij van allen omdat hij geen financiële ondersteuning claimde. Maar hij maakte zichzelf dus vrijwillig tot slaaf, namelijk ondergeschikte van allen. Dat deed hij met een bepaald oogmerk, namelijk om diegene te winnen. Kijk, als je geld aanneemt van mensen of als je geld claimt van mensen, hè, zoals ik zeg dat je salaris krijgt, dan maak je jezelf daarmee ook slaaf van degene die je betaalt. Maar Paulus was in dat opzicht was hij vrij van allen. Maar hij maakte zich omwille van het evangelie wel ondergeschikt aan allen. Namelijk, het doel was om er zoveel mogelijk te winnen. En ik werd voor de Joden als een Jood. Dat is niet zo moeilijk voor Paulus. Want dat was zijn hele leven geweest. Ja, die gewoontes kende hij en hoefde zich daar ook niet voor te laten besnijden, dat was hij al. Maar ook alle gebruiken van de wet, ja, Paulus kende ze, dus het stond heel dicht bij hem natuurlijk. Hij werd voor de Joden als een Jood, om Joden te winnen, dus onder Joden gedroeg hij zich als een Jood, hield hij zich aan de voorschriften van de wet. Niet omdat hij vond dat hij dat moest, want dat zegt hij ook straks. Maar, en hij zegt vervolgens voor hen die onder de wet zijn, als onder de wet. Dan zegt hij meteen achteraan, ik die zelf niet onder de wet ben. Maar ik deed dat om hen die onder de wet zijn te winnen. Paulus gedroeg zich dus onder Joden. Gedroeg hij zich Joods, als een Jood. Hij voldeed aan de voorschriften van de wet, de reinigingsvoorschriften, de voorschriften met betrekking tot kosher eten. En dat deed hij voor hen die onder de wet zijn, om hen die onder de wet zijn te winnen. Kun je wel bij voorstellen, bij zijn Joodse volksgenoten. Ja, als je daarmee aan tafel wil, of als je daar, volgens mij is het zelfs zo, maar ik ben er niet op afgestudeerd, zeg maar volgens mij is het zelfs zo als je daarmee bij elkaar in huis wil komen, zodat je aan bepaalde voorschriften moet houden. Als je bij elkaar aan tafel zit, dan zou je toch kosher moeten eten. Nou, Paulus voldeed aan al die dingen. Niet omdat hij onder de wet was, zegt hij. Ik ben zelf niet onder wet, ik die zelf niet onder de wet ben. Maar hij deed dat om hen die onder de wet zijn te winnen. Weer dat begrip, winnen. Daar deed hij dat voor. Dat hij zelf niet onder de wet was, blijkt uit het volgende vers. Want daar zegt hij, voor hen die zonder de wet zijn, als zonder de wet. Ik die niet zonder de wet van God ben, maar wettig van Christus. Kom er zo op terug. Om hen die zonder de wet zijn, weer te winnen. Paulus wilde degene die onder de wet zijn winnen. En hij wilde degene die niet onder de wet zijn, de heidenen, dus de niet-joden, die wilde hij ook winnen. Dit begrip wat hier staat, voor hen die zonder de wet zijn als zonder de wet. Dat is het woordje anomos. Wordt vaak ook gewoon vertaald met wetteloos. Kijk, hier zie je dat, de wettelozen in Lucas 22 bijvoorbeeld, Handelingen 2, ook wettelozen wordt het dan mee vertaald. Maar letterlijk is het degene zonder wet. Nou, dat zijn de niet-Joden, de wet was aan één volk gegeven, het volk Israël. En al degenen die niet tot dat volk behoorden, dat waren degenen zonder wet. Maar inderdaad, voor het Joodse volk, vanuit het oogpunt van het Joodse volk, waren dat wettelozen. Maar letterlijk betekent het gewoon zonder wet. Maar inderdaad, ja, een Jood kijkt naar, in ieder geval in die dagen, keek naar de natiën als wettelozen. En zo wordt het in de schrift ook genoemd, hè. Of hondjes. Voor hen die zonder wet zijn, was Paulus dus als zonder wet. Ik die niet zonder de wet van God ben, maar wettig van Christus. Als je kijkt in, ik zie wat bijbels, ik weet niet wat jullie, voor jullie weet ik het wel, maar wat er in andere vertalingen staat dan de Statenvertaling, maar hier staat, in de Statenvertaling staat maar voor Christus onder de wet. Nou, dat staat er dus niet. Paulus was niet voor Christus onder de wet. Laat ik dat ook even laten zien. Hij was wettig, staat hier, wettig van Christus. En nomos betekent letterlijk in wet. Wettig. Paulus zegt niet, ik was onder de wet van Christus, of maar ik was voor Christus onder de wet. Nee, hij zegt, ik ben wettig van Christus. Ik behoor hem toe. En dat inderdaad in overeenstemming met de wet is, dat is nog maar ook. Maar Paulus was wettig van Christus. Hij zegt niet dat, hij zegt hier niet alsnog dat hij onder de wet zou zijn, of voor Christus onder de wet. Nee, hij is wettig van Christus.
Wettig, kan je dat vergelijken met onze betekenis van wettelijk?
Ja, wettelijk. Ja. Ik denk dat wettelijk en wettig, dat het niet zo heel veel verschil is. Het is een wettig, wettelijk. Ja. Ja, het komt met het woord bijvoegelijk en zelfstandig gebruik zie ik, dus... Maar wettig of wettelijk, ja, dat voor mij is wettelijk wat oude Nederlands. Als ik het, ja, juridisch zou je ook nog kunnen zeggen, denk ik. Nou, Paulus behoorde dus Christus toe en dat zegt hij hier. Maar waar het hier om gaat in deze verse is dat Paulus zich aanpaste. Als de situatie daarom vroeg, dan paste hij zich aan. Niet omdat hij vond dat het moest, of omdat hij onder een wet stond, of wat dan ook, maar hij deed het alles omwille van het evangelie, zodat hij anderen kon winnen. En zodat hij ook bij anderen kon, dat hij aansluiting had. Het zou voor Joden aanstootgevend zijn, als Paulus tot hen kwam en niet naar Joodse gebruiken leefde. Je leest dan ook in Handelingen dat hij dat onder de Joden deed. Maar onder niet-Joden net zo makkelijk niet. Daar paste hij zich aan. Voor hen die zonder wet zijn als zonder de wet. Ik die niet zonder de wet van God ben, maar wettig van Christus. Om hen die zonder de wet zijn te winnen. Ik werd voor de zwakken als zwak, om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geworden om in elk geval enige te redden. Als het gaat over zwak, Paulus had in hoofdstuk 8, dat haalde ik net al even aan, waar het gaat over dat eten van afgodenoffer, van offervlees. Daar zegt Paulus, kijk, voor de sterken is er één God. Voor ons nogthans is er één God de Vader. En wij weten wel dat er afgoden zijn, of die afgoden genoemd worden. Maar als het erom gaat, er is maar één God. Dus alles wat wij in deze schepping zien, dat het behoort hem toe. Dus wij kunnen met gerust ons biefstukje eten. En we hoeven daarbij geen navraag te doen of dat aan afgoden of het is ja of nee. Wij erkennen die afgoden niet, want wij erkennen de ene God. En die staat boven alle partijen. Dus uiteindelijk is alles uit hem, door hem en tot hem. Maar Paulus zegt, er zijn mensen die die gewoonte van dat afgodenoffer en dat afgodenvlees eten, die dat nog hebben. En die worden, als zij dat zouden eten, in hun geweten belast. Ja, zij zijn nog zwak, zegt Paulus. Nou, Paulus zegt, als je broeder zwak is, hij zegt, dan zou je broeder er aanstoot aan kunnen nemen als jij degene bent die dan wel eet. Je zit naast hem en jij eet dat wel. En hij denkt, maar dat is afgodoffer, dat zouden we toch niet eten. Hij zegt, dan eet ik liever tot in de aion geen vlees dan dat ik mijn broeder aanstoot zou geven. Dus in die zin werd Paulus toch voor de zwakken dan weer zwak. Ik werd voor de zwakken als zwak. Hij werd niet zwak, maar hij werd als zwak. Het is juist sterk als je dat kunt om voor de zwakken als zwak te zijn. Om de zwakken te winnen namelijk. Weer dat woord winnen. Voor allen ben ik alles geworden om in elk geval enigen te redden. Hier zegt hij dat, dat enige redden met betrekking tot allen in Romeinen 11 zegt hij dat het de heerlijkheid van zijn bediening was om enigen uit zijn vlees, uit het Joodse volk namelijk, te redden. Ik werd voor de zwakken als zwak om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geworden om in elk geval enigen te redden. En alles, weer alles, net zei hij, voor allen ben ik alles geworden. Oftewel, ik pas me aan in elke situatie waar de situatie dat van me vraagt. Terwille van het evangelie, omwille van het evangelie. En alles doe ik vanwege het goede bericht. Paulus deed alles om maar aansluiting te hebben, om maar zijn focus was het goede bericht. En moest hij daarvoor kosher eten, omdat hij onder Joden was? Nou, dan at hij kosher. Dat betekent dat je afziet van rechten die je wel hebt. Zijn focus was het goede bericht. En daardoor kon hij heel makkelijk van andere dingen afzien. Dat doe je vanzelf, hè? Als je ergens op gefocust bent. We komen daar straks nog op, daarom zeg ik dat nu alvast. Als je ergens op gefocust bent, dan zie je automatisch al af van andere dingen. En daar gaat Paulus straks een voorbeeld van noemen. Maar hier zegt hij nog, alles doe ik vanwege het goede bericht, omdat ik mede deelgenoot daarvan zal worden. Ja, dat is zo. Daar zouden wel eens mensen voor kunnen denken, maar had Paulus dan, had hij dan geen deel aan het evangelie? Paulus was toch een gelovige, hij kende het evangelie, hij verkondigde het evangelie zelfs. Is hij dan nog hier in twijfel of zo dat hij geen deel had aan het evangelie? Kijk, daar zijn natuurlijk een aantal dingen over te zeggen. Het is vers 23. Je kunt natuurlijk zeggen van, dan wordt het een soort van calculatie. Maar hoe meer je deel hebt aan het evangelie, hoe meer de focus ligt op het evangelie, hoe meer je er ook deel aan hebt. Kijk, Paulus was erop uit, zegt hij, om die Corinthiërs te winnen. En naarmate Paulus meer die focus had, en naarmate Paulus dus meer van andere dingen afzag, zou je kunnen zeggen, had hij meer deel aan het evangelie. Het gaat hier overigens ook over iets toekomstig. Want dit, alles doe ik echter vanwege het goede bericht, opdat ik mede deelgenoot van het goede bericht, van het evangelie, dat ik zal worden. En dit is een toekomende tijd. Het zal worden. Paulus heeft het hier dus over de toekomst. Hij heeft het hier ook over waar we het de vorige keer over hadden, over bijvoorbeeld de Bema, het podium van Christus, waar elke gelovige zal verschijnen. Waar de prijzen zullen worden uitgereikt. Waar zal blijken of onze werken goud, zilver en kostbare stenen waren. Of hout, hooi en stro. En ik denk dat Paulus hier ook zegt dat in de mate waarin dat straks goud, zilver en kostbare stenen, namelijk onvergankelijke dingen, zullen blijken te zijn, dan ben je daar dus ook meer deelgenoot aan het evangelie. dan wanneer alles zal blijken hout, hooi en stro te zijn en zal verdwijnen. Paulus heeft het hier ook nog over. Het staat niet deelgenoot, maar er staat samen deelgenoot. Mede deelgenoot. Nou, het meest logische is natuurlijk dat hij hier spreekt over het deelgenoot hebben aan het evangelie met degene tot wie hij spreekt, namelijk tot de Korintiërs. Kijk, de volgende versen gaan erover dat over het lopen, het rennen in een renbaan. En degene die daar deelgenoot aan hebben, die lopen dus inderdaad in die renbaan. Degene die mede deelgenoot zijn van het evangelie, lopen samen in die renbaan. En Paulus gebruikt dat woord van een renbaan, van een loopbaan. Weten jullie niet dat die in de loopbaan lopen, allemaal lopen, maar dat één de prijs ontvangt? Maar zo'n loopbaan kende ook toeschouwers. Er zaten ook toeschouwers op de tribune. Laat ik even naar het volgende vers gaan. Want weten jullie niet, daar is hij weer, hè, weten jullie niet, dat zij die in een stadion rennen, staat er letterlijk, allen inderdaad rennen, maar dat één de trofee, één de prijs in ontvangst neemt. Ren dan zo dat jullie die zullen grijpen. Kijk, dat woord stadion, dat kennen wij ook natuurlijk. Is overigens in de Griekse taal waarin Paulus het schreef, is dat ook een lengtemaat. Dus iets van bijna 200 meter, ik meen 180 of 185 meter. Ik heb niet gekeken hoe vaak het in de schrift voorkomt, maar in ieder geval in de geschiedenis van de Emmausgangers, die waren 60 stadien van Jeruzalem verwijderd. Staat daar. Stadien, hè, dat is dan het meervoud. Nou, wij hebben daar ons woord stadion nog van overgehouden. Maar blijkbaar was dat een rondje wat men rende. Dat was in het stadion. Weten jullie niet dat zij die in een stadion rennen? Allen inderdaad rennen, maar dat één de trofee, dat één de prijs in ontvangst neemt. Dus Paulus gaat hier het beeld gebruiken van een renbaan. Dat doet hij naar aanleiding van het voorgaande. En hij zegt, weten jullie dan niet dat zij die in een stadion rennen, allen wel rennen, maar dat maar één de prijs in ontvangst neemt. Ren dan zo dat jullie die zullen grijpen. Kijk, wat Paulus hier ook niet zegt, laat ik dat daar eerst even op wijzen. Paulus zegt hier niet dat er maar één is die de prijs ontvangt. In het voorbeeld is er maar één die de prijs ontvangt. Maar hij zegt niet dat wij, als wij straks bij de Heer zullen zijn, of voor de Bema zullen staan, of voor het podium van Christus zullen staan, waar ieders werk openbaar zal worden, zegt hij niet, daar is er maar één die de prijs ontvangt. Hij zegt, in het voorbeeld, wat ik jullie voor ogen houd, is het zo dat zij die in de renbaan, in het stadion rennen, dat er daar één is die de prijs ontvangt, loopt dan zo, namelijk op die manier, dat jullie die zullen grijpen. Daaruit blijkt ook wel dat er niet één is die de prijs ontvangt. Want hij noemt hier toch ook weer een meervoud. Hè? Ren dan zo dat jullie die zullen grijpen. Maar het gaat Paulus niet omdat er maar één is die de prijs ontvangt. Het gaat Paulus er om de focus. Zoals een sporter, zoals een atleet in het voorbeeld die focus heeft. Rent in die renbaan. Gefocust is op die prijs, die trofee. Hij zegt, ren dan zo dat jullie die zullen grijpen. Zij die in de renbaan rennen, zij die in de loopbaan lopen, ja, zij zijn gefocust op dat ene, op die prijs, op dat einddoel. Hij zegt, en jullie, weten jullie dan niet dat zij die in dat stadion, in die renbaan rennen, alle renners inderdaad, maar er is maar één die prijs ontvangt. Ren dan zo, op die manier, dat jullie die zullen grijpen. Alle lopen, maar niet al, dat is eigenlijk het verhaal, allen lopen wel, maar niet allen ontvangen de prijs. Het is niet zo dat er maar één de prijs ontvangt, maar het is wel zo dat allen lopen, maar niet allen prijs ontvangen. Even naar die renbaan, want Paulus gebruikt dat, dat voorbeeld, dat beeld gebruikt daar nogal eens. En zonder al te uitgebreid op al die schriftplaatsen in te gaan, heb ik er, ik meen een stuk of 2, 3 afgedrukt. Om te laten zien dat hij dat niet alleen hier in 1 Korinthe 9 doet, maar bijvoorbeeld ook in 2 Timotheus 4. Ik heb de ideale strijd, de meeste vertalingen hebben daar de goede strijd. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loopbaan tot een einde gebracht. Wat, dit is Paulus' laatste brief, hè? 2 Timotheus, in het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 4. Waarin hij ook aangeeft dat hij aan het einde van zijn leven is gekomen. Dus ook aan het einde van zijn loopbaan. En hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loopbaan tot een einde gebracht. Paulus had de loop gelopen, tot een einde gebracht. Kom was aan het einde van zijn loopbaan. En wat is die loopbaan? Waar gaat het om in die loopbaan? Ik heb het geloof bewaard. Paulus had gezien op dat ene. Paulus had, Paulus' focus was geweest op één ding en dat was het evangelie. En hij zegt, daar ben ik niet van afgebracht. Ik heb de goede strijd gestreden. En ik heb mijn loopbaan tot een einde gebracht. Ik ben in dat evangelie blijven staan, want ik heb het geloof bewaard. Verder wordt de lauwerkrans, vers 8, verder wordt de lauwerkrans van de rechtvaardigheid voor mij gereserveerd, die de Heer, de rechtvaardige rechter, op die dag aan mij zal betalen. Maar niet alleen aan, mij, hè, want er zijn er meer die de prijs ontvangen. Niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Hier blijkt dus wel uit dat, ja, dat er niet één is die de winst haalt, maar dat er of die beloond zal worden. Maar ook aan allen die zijn verschijning hebben lief gehad, zal de Heer op die dag de lauwerkrans betalen. Op die lauwerkrans kom ik straks nog wel even terug. Erekrans staat er meestal in de vertaling. We waren vorige keer, of nee, dat was die keer ervoor, in 2 Korinthe 5, hè, waar staat, wij moeten allen geopenbaard worden voor het podium van Christus, opdat een ieder zal ophalen dat wat door het lichaam geschied is, zo goed het zij kwaad. Nou, hier staat, hier wordt het net weer iets anders gezegd. Op die dag zal de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij die erekrans betalen. En aan iedereen die zijn verschijning heeft lief gehad. Dat was 2 Timotheus 4. Dit is Hebreeën 12. Daarom ook laten ook wij, die een zo grote wolk van getuigen rondom ons hebben. En dit eerste deel van het vers is een terugverwijzing naar Hebreeën 11. Waar gesproken wordt over die geloofshelden. He, door het geloof heeft Abraham, door het geloof heeft Mozes, nou, enzovoort. Zo worden al die oud-testamenten, nou, niet alle, maar zo worden een aantal oud-testamentische gelovigen naar voren gebracht. En Paulus, of de schrijver van de Hebreeënbrief, noemt dat hier een grote wolk van getuigen. Daarom ook laten ook wij, die een zo grote wolk van getuigen rondom ons hebben, elke belemmering en de gemakkelijk omringende zonde wegdoen. En met verduren de wedstrijd rennen die voor ons ligt. Volgens mij heeft de Statenvertaling hier de loopbaan. De loopbaan lopen die voor ons ligt. Ook hier dus het voorbeeld van een loopbaan, van een renbaan en een wedstrijd. Elke belemmering wegdoen, de gemakkelijk omringende zonde. Zonde is in de Hebreeënbrief in de eerste plaats ongeloof. Maar met verduren, de wedstrijd rennen, de loopbaan lopen, die voor ons ligt. Dan vervolgt het vers met zoiets als ziende op onze overste leidsman en de voleinde van het geloof, de Heer Jezus Christus. Hij is ook die loopbaan gegaan, hij is ook zijn loopbaan gegaan. En hij heeft dat gedaan, dat staat ook nog in Hebreeën 12. Heeft hij het kruis gedragen, hij heeft de schande veracht, hij is in geloof die weggegaan om de heerlijkheid, om de vreugde die hem voorgesteld was. Namelijk opstanding uit de dood. En daarvoor is hij de loopbaan gegaan. En wij mogen ook die loopbaan. In verduren mogen wij die wedstrijd rennen die voor ons ligt. Die loopbaan lopen die voor ons ligt. En zien op hem. He, op het geloof van Jezus Christus. Heb ik er nog één. Uit Filippenzen 3. Paulus ook. Maar één ding. Eén ding doe ik. Ook weer focus, hè. Het gaat hier om doelgerichtheid. Om focus op dat ene doel. Eén ding. Ik vergeet de dingen die achter mij zijn. Daar hebben wij mensen altijd wat moeite mee. Het gaat vaak over ons verleden. Hè? Als we zelf daar een moeite mee hebben, dan wijst een ander ons al op. Nee, Paulus zegt maar één ding. Ik vergeet de dingen die achter mij zijn en ik strek mij helemaal uit naar de dingen die voor mij zijn. En ik jaag het doel na. Voor de trofee, de prijs van de omhoogroeping van God. De roeping van God, zegt de Statenvertaling. In Christus Jezus. Maar ook hier weer die focus op dat ene doel. Overigens, die renbaan, die loopbaan, is een beeld. Hè? Het is niet zo dat wij dat het lopen in die loopbaan van een gelovige voor ons betekent dat wij ook moeten jagen, rennen, in onzekerheid verkeren of we het wel goed doen. Dat we moeten vliegen, dat we moeten werken. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om de focus. Zoals een sporter, een atleet, focus heeft op dat ene ding, namelijk op het behalen van die prijs. De eer die daar natuurlijk ook mee samenhangt. Daarop is een atleet, daarop is een sporter gefocust. En doordat zij dat ene doel hebben, kunnen ze ook heel makkelijk van andere dingen afzien. Afzien is bij ons vaak een negatief woord. Hè? Dat was afzien zeg, zeggen we dan. Maar we zien af omdat we opzien of uitzien naar iets anders. Ik ben zelf ook wel enigszins sportief. Maak het niet zo bont als professionele sporters. Maar je weet wel een beetje, als je een bepaald doel hebt, dat je heel makkelijk van dingen kunt afzien. De setting waarin Paulus deze dingen naar voren brengt, is de Griekse wereld van toen. Korinthe was een stad in Griekenland. En toen werden er ook al allerlei spelen georganiseerd, zoals wij de Olympische Spelen kennen. De Olympische Spelen hebben natuurlijk ook de oorsprong in die tijd en ook in dat gebied, in die contraien. Dus sport zoals wij dat kennen, ja, dat kende men toen ook al. Dat is niks nieuws. En de sportverdwazing die daarbij hoort, dat had je, als je dat zo wilt noemen, dat had je toen ook al. Toen was men daar ook op gericht, was men er ook mee bezig. Alleen wij halen het heel makkelijk in de huiskamer en naar binnen natuurlijk, door de televisie. Maar toen moest men daar naar het stadion, zeg maar, om dat woord dan maar weer te noemen. Maar het gaat om die focus. Paulus zegt maar één ding. Ik heb er geen dia van, maar Paulus zal ook gedacht hebben bij het schrijven van deze woorden aan Psalm 27, waar het ook gaat over maar één ding. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat ik mag. Hoe gaat het ook weer? Wie helpt me? Dat ik mag wonen in zijn tempel of iets dergelijks en daar zijn lieflijkheden mag aanschouwen. En de tempel is de plek waar God woonde. En is de plek waar het volk onderwijs ontving. Uit het woord, maar ook vanuit de beelden van de priester en de hoge priester. Nou ja, Paulus zegt ook in deze brief, weten jullie dan niet dat jullie lichaam, het lichaam van Christus ook natuurlijk, een tempel is van de Heilige Geest. Daar is waar, dat is de plek waar Gods Geest nu in woont, want hij woont in ons. En ook bij de geschiedenis van Maria en Martha gaat het ook over dat ene ding. Daar zegt de Heer Jezus tegen Martha, 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 jij verontrust je over veel dingen. Maar één ding is nodig. En Maria, haar zus, daar zegt de Heer van, zij, Maria heeft het goede deel gekozen. Nou, was Maria aan het jagen, aan het rennen en aan het vliegen? Nee, dat was haar zus aan het doen. En daartegen zegt de Heer van, jij verontrust je over vele dingen, maar één ding is nodig. En Maria heeft het goede deel gekozen. En Maria zat aan de voeten van de Heer en ze luisterde naar hem. Zij luisterde naar zijn woord. En dat was dat ene ding waarvan de Heer zegt, van dat is het goede deel. Lucas 10 is dat. Eén ding, ik vergeet de dingen die achter mij zijn en ik strek mij uit naar de dingen die voor mij zijn, zegt Paulus. Ik jaag het doel naar voor de trofee, de prijs van de roeping van God. In Christus Jezus. Ja, dan ga ik even terug nog naar vers 24. Weten jullie niet dat zij die in een stadion of in de renbaren alle inderdaad wel rennen, maar dat één de prijs, de trofee in ontvangst neemt, ren dan zo dat jullie die zullen grijpen. En een ieder die strijdt, beheerst zichzelf in alle dingen. Die atleten, waar het in het voorbeeld over gaat, die in die renbaan rennen, strijden, die beheersen zich in alle dingen. Focus. Focus op dat ene ding. Afzien. En daardoor afzien van andere dingen. Een ieder die strijdt, beheerst zichzelf in alle dingen. Nou, Paulus deed dat zelf ook. Hij was die Joden een Jood, de Grieken een Griek, en dat alles omwille van het evangelie. En hij zegt, diegenen dan, om een vergankelijke lauwerkrans. Een vergankelijke erekrans. Er werd in die dagen, tegenwoordig krijg je bij de Olympische Spelen een medaille om je nek als je aan het eind de winnaar bent. Maar daar werd men gekroond met een lauwerkrans. Een kransje van, wat is het, laurierbladeren, denk ik. In ieder geval, takjes, maar wat het ook is. Het is een vergankelijke erekrans, een vergankelijke lauwerkrans. En daar zagen die atleten, die zagen daarvoor af. En dat is nog steeds zo. Om uiteindelijk daar in de prijzen te vallen op die Spelen of die Olympische Spelen bijvoorbeeld. Ja, daarvoor moet je maanden, misschien wel jaren afzien om daar uiteindelijk op dat podium te staan. En dat doen ze allemaal voor vergankelijke eer. Nou ja, goud is een beeld van onvergankelijkheid. Ja. Ieder die strijdt beheerst zichzelf in alle dingen. Diegene dan om een vergankelijke lauwerkrans, een vergankelijke erekrans in ontvangst te nemen. Maar wij, een onvergankelijke. Wij zullen bekroond worden met een onvergankelijke erekrans. Een onvergankelijke lauwerkrans, zegt Paulus. Zij met een vergankelijke en zij beheersen zichzelf al in alle dingen. Diegene dan om een vergankelijke erekrans. En wij om een onvergankelijke. Dus dat is het beeld, hè. Wij, ons werk, laat ik het zo zeggen, het werk dat de Heer, want daar gaat het om, het werk dat de Heer door ons heeft kunnen doen, door ons heen heeft kunnen doen, hè, door ons lichaam heeft verricht, zei je 2 Korinthe 5 vers 10. Dat wordt beloond en dat zal blijkbaar, dat zal onvergankelijk zijn. Het is een onvergankelijke bekroning. Dan ga ik nog even terug. Dat kan nog net voor de pauze. Naar de vorige keer. Daar was het. Hier in 1 Korinthe 9 vers 25 wordt gesproken over een onvergankelijke lauwerkrans. Een onvergankelijke erekrans. In 1 Korinthe 3 Waar we vorige keer waren, haalde Paulus dit beeld aan. Dat je kunt bouwen hè, op het fundament. Het fundament is Christus. En een ander fundament is er niet, zei hij daar. En daarop kun je bouwen met goud en zilver en kostbare stenen. Of met hout, gras en stro. Of hout, hooi en stro. Of hout, hooi en stoppelen. In ieder geval goud, zilver en kostbare stenen als beeld van onvergankelijke zaken. En hout, hooi en stro als beeld van vergankelijke zaken. Want in 1 Korinthe 3 is het beeld dat het vuur dat zal beproeven. En dat wat het vuur doorstaat, dat is blijvend en onvergankelijk. En hout, gras en stro doorstaat het vuur niet. En goud, zilver en kostbare stenen doorstaat het vuur wel. Dus goud, zilver en kostbare stenen, dat is hier hetzelfde als de onvergankelijke erekrans. In 2 Korinthe 5, staat 1 Korinthe 3 boven, dat moet ik nog even aanpassen. Slecht gekopieerd Gerard, inderdaad. In 2 Korinthe 5 vers 10 is het, daar staat, want wij moeten allen vlak voor het podium van Christus openbaar gemaakt worden. Opdat een ieder voor zichzelf zal ophalen voor dat wat hij door het lichaam verricht. Het zij goed, het zij slecht. In 2 Korinthe 5 is er dus het beeld dat wij voor het podium van Christus komen en dat daar openbaar gemaakt zal worden wat door het lichaam is verricht. Het zij goed, het zij kwaad. Het zij goud, zilver of kostbare stenen of hout, hooi en stro. Toch dan weet je meteen wat hier goed en wat hier kwaad is. Als je die beelden allemaal naast elkaar legt. Het goede in dit vers, in 2 Korinthe 5, is hetzelfde als wat in 1 Korinthe 3 goud, zilver en kostbare steen is. Namelijk onvergankelijke zaken. En het slecht of het kwaad, zeggen de meeste vertalingen. Ja, dat is wat hout, hooi en stro is. Dat is wat zal verdwijnen. Het gaat hier niet over zonden die weer opgerakeld worden of die weer waarvoor we alsnog in staat van beschuldiging worden gesteld, want er is geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn. Ja, hier wordt beoordeeld wat door het lichaam is verricht. Het zij goed, het zij kwaad. Om het beeld van 1 Korinthe 9 dan te pakken. Even kijken. Goed. Nou, dan moet ik te ver terug. Maar in ieder geval in 1 Korinthe 9 is het goede, is de erekrans. Het kwade of het slechte is disqualificatie. Want allen strijden wel om de prijs. Maar niet allen zullen de prijs ontvangen. Dus sommigen zullen de erekrans ontvangen, sommigen zullen die niet ontvangen. En ik noem het woord disqualificatie omdat ik er straks op terugkom, omdat dat in de volgende verse ook zo wordt genoemd. Wat wilde jij zeggen, Linda?
Nou, ik kan nog even afwachten.
Oké. Okay. Ja. Ik zit even naar de klok te kijken. Ik denk dat het goed is als we eerst even koffie drinken. En dan gaan we naar de pauze hiermee verder.